Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink en ik heet u van harte welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 6 november en het komende uur kunt u onder meer luisteren naar een gesprek over codeswitching onder jonge kinderen. Codeswitching heeft in dit geval alles te maken met tweetaligheid en is het schakelen tussen twee talen binnen een gesprek of zelfs in één zin. Marit Janabi deed haar PhD-onderzoek over dit fenomeen. En afgelopen vrijdag was de laatste dag van het bezoek van Tina Baum, de senior conservator van First Nations kunst bij de National Gallery, aan het Wereldmuseum in Leiden. Ze was daar om de collectie Australische inheemse kunst te bekijken in het kader van de Ngulubay Dulayara Fellowship, een samenwerking tussen de Nederlandse ambassade in Australië, de National Gallery of Australia en dus het Wereldmuseum in Leiden. Historicus en freelance journalist Ingeborg van Teeseling zocht haar op in Leiden en liep samen met Tina over de tentoonstelling Australische kunst. Dat, achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 6 november. Ik ben Paulien Roesink. Miljoenen Amerikanen brengen hun stem uit om te bepalen of Donald Trump of Kamala Harris de volgende Amerikaanse president wordt. Trump zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij gaat winnen, terwijl Harris Amerikanen aanspoort om te gaan stemmen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Australië, Caroline Kennedy, zijn deze presidentsverkiezingen een van de belangrijkste in de geschiedenis. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn minister van Defensie ontslagen vanwege een vertrouwenscrisis. Netanyahu en Yoav Gallant botsten vaak over de oorlog in de Gazastrook, iets waar de Israëlische premier over sprak in zijn videoboodschap waarin hij het ontslag aankondigde. Rusland ontkent dat het achter een reeks pakketbranden zit gericht op koeriersbedrijven in Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Poolse aanklagers zeggen dat de branden die in juli plaatsvonden bedoeld waren om vluchten naar de Verenigde Staten en Canada te saboteren. Westerse functionarissen geloven dat de branden ontstonden in elektrische massageapparaten die een op magnesium gebaseerde substantie bevatten. Nieuws dan uit Nederland. De moordenaar van Marianne Vaatstra komt binnenkort voorwaardelijk vrij. De organisatie Namens de Familie bevestigt dat na berichtgeving door de Telegraaf. Volgens de krant komt Jasper S. op 16 november vrij met een gebiedsverbod voor geheel Noord-Nederland. De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en gedood in het Friese Veenklooster. De dader was jarenlang onbekend. Pas in 2012 werd S. na een groot DNA-onderzoek opgepakt. Hij werd veroordeeld tot 18 jaar cel en heeft nu 2/3 van zijn straf uitgezeten. Nabestaanden vinden dat hij te snel vrijkomt. En de NOS meldt dat het Britse olieconcern BP al zijn tankstations en elektrische laadhubs in Nederland wil verkopen. Het gaat in totaal om 335 stations. BP zegt dat Nederland een te kleine markt is. Het is de bedoeling dat een koper ook alle werknemers van BP overneemt. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast en blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Een van de meest geheime overheidsinstanties van Australië, de Australische Veiligheids- en Inlichtingendienst, ASIO, is belast met het beschermen van de nationale veiligheid van Australië, het onderzoeken en verstoren van spionage, buitenlandse inmenging, politiek gemotiveerd geweld en terrorisme. Het meeste van dit werk gebeurt in het geheim. Australiërs krijgen slechts een paar keer per jaar een glimp van het werk van de organisatie.
We have seen spikes in political polarisation and intolerance, uncivil debate, unpeaceful protest, anti-authority beliefs have grown, trust in institutions has eroded, provocative and inflammatory behaviours has been normalised.
Aldus ASIO-directeur Mike Burgess, die getuigenis aflegde bij de Senaatscommissie, een van de weinige kansen voor Australië om meer te weten te komen van het werk van de Veiligheidsdienst. In augustus verhoogde hij het terreurdreigingsniveau naar waarschijnlijk nadat ASIO had beoordeeld dat er meer dan 50% kans was op een binnenlandse terroristische aanslag of plannen voor een aanslag in de komende 12 maanden. Burgess zegt dat de zorgen die tot deze beslissing leidden zich naar verwachting hebben ontvouwd.
This trend began before COVID, but accelerated in response to lockdowns and other government actions. It accelerated further after the Hamas terrorist attack on Israel and again after Israel's military response. These dynamics raised the temperature of the security environment and created a climate more permissive of violence, making acts of terrorism more likely.
Politiek gemotiveerd geweld, waaronder terrorisme, is een van de belangrijkste veiligheidszorgen van ASIO. ASIO heeft dit jaar 9 terreuraanvallen, verstoringen of incidenten in Australië geregistreerd, waarbij religieus gemotiveerde gewelddadige extremisten nog steeds een groot deel van het werk van de organisatie uitmaken. Deze zorgen omvatten de wederopkomst van Islamitische Staat, IS, en Al-Qaeda. Beide worden door de regering als terroristische organisaties beschouwd. Maar Burgess zegt dat geen van de terreurincidenten dit jaar direct te linken is aan het conflict in het Midden-Oosten.
In our assessment, 1/3 of the incidents involved religiously motivated violent extremism. The majority of incidents were allegedly motivated by nationalist and racist ideologies or mixed ideologies. Importantly, because this is often misunderstood, none of the attacks or plots were directly inspired by the conflict in the Middle East.
Hij waarschuwt dat het soort extremistische plannen en ideologieën aan het veranderen is.
All involve young people, all involve lone actors or small groups. All involve low capability weapons. Few of the alleged perpetrators were previously known to ASIO or police. And of those who moved to violence, the majority gave little or no warning.
Het conflict in het Midden-Oosten heeft ook in Australië zijn sporen nagelaten. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er in Australië duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren omdat ze willen dat het conflict beëindigd wordt. Deze protesten verliepen meestal vreedzaam. Nadat de voormalige leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, werd gedood door een Israëlische luchtaanval, woonden een aantal mensen herdenkingen en protesten bij met Hezbollah-vlaggen. Hezbollah en Hamas staan op de lijst van terroristische organisaties in Australië en het tonen van deze vlaggen kan als een misdrijf worden beschouwd. Burgess zegt dat mensen die dit soort vlaggen tonen zonder de wet te overtreden, andere gevolgen kunnen ondervinden.
As a security service, I welcome when individuals fly the flag, so to speak, and indicate that they're someone we should have an interest in. So if people are silly enough to do that, whether it's unlawful or not, is a matter for law enforcement, but I personally welcome people declaring their hand, which allows ASIO to conduct lines of inquiry and investigation into those individuals should they be a threat to security.
Rania Jalop maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Er is wisselend gereageerd op de aankondiging van de veranderingen in het HEC-systeem door de Labour Party. De federale oppositie noemt het plan afkeurend oneerlijk, terwijl anderen zeggen dat het een politieke zet is om stemmen te winnen. Maar dat het niet zou helpen om de gevolgen van de huidige indexering tegen te gaan.
Dit is SBS Dutch.
Onderwijs staat centraal in de campagne van de Albanese-regering die zich voorbereidt op de komende verkiezingen. Onderwijsminister Jason Clare heeft duidelijk gemaakt dat ze willen dat Australiërs meer vaardigheden ontwikkelen.
Under Bob Hawke and Paul Keating, the number of kids finishing high school jumped from about 40% to almost 80%. And that was nation-changing stuff. In the budget we set a new target, that by the middle of this century, 80% of our workforce won't just have been to school and finished school, but have been to TAFE or university as well.
Het is een ambitieus doel, maar voor sommige studenten zijn er financiële afwegingen over hoe dat onderwijs betaald moet worden. De meeste TAFE-opleidingen en universitaire studies hebben een bepaalde prijs en voor de afgestudeerde Rachelle Albino is het maar de vraag of het aangaan van een heksschuld de moeite waard is als je het niet meteen kunt aflossen.
It's kind of like a never-ending cycle of you want to get a job, you want to study for whatever reason, if you just want to broaden your knowledge or for job prospects. It still will cost you so much more in the long run. You have to consider like is it really worth it to even go into university?
Het HECS-systeem heeft de laatste jaren steeds meer kritiek gekregen, vooral in 2023, toen de indexering, die gekoppeld is aan de consumentenprijsindex en de inflatie, met maar liefst 7% steeg. Onafhankelijk parlementslid Monique Ryan zei eerder dit jaar dat dit de oneerlijkheid van het systeem aantoont, waarbij de schuld sneller toeneemt dan de mogelijkheid om het af te betalen, omdat de indexering wordt toegevoegd voordat de aflossingen via het betalingssysteem worden toegepast.
2.9 million Australians have a HECS debt. That's more than one in 10 of us. And those people carry that debt for decades. So if you're an average Australian now finishing a degree, and you're earning $60,000 a year and you've got an average size HECS debt, your HECS debt increased last year after the repayments that you made.
Bruce Chapman, emeritus hoogleraar economie aan de Australian National University, wordt beschouwd als de architect van het HECS systeem. Hij zei in mei van dit jaar dat het idee van indexering op zich wel redelijk is.
It's fair for a government to index the debt because the government has bought the student something, which is a university place, and it costs the taxpayers the money at the time. And over time, of course, costs go up. So to index the debt is one way of making sure that the government gets back close to what it laid out.
Maar hij houdt vol dat de politiek een ander verhaal is. Onder druk van critici heeft de regering beloofd de indexering te veranderen en wetgeving in te voeren om het percentage dat vorig jaar werd toegepast te verlagen. De Groenen hebben echter gepleit voor het volledig afschaffen van studentenschulden, waarbij senator Marine Faruqi betoogt dat het vragen van geld om te studeren fundamenteel onrechtvaardig is.
All student debt should be wiped and uni and TAFE should be free. This is a start. But if Labour can wipe 20% of the student debt, surely they can wipe it all.
De regering heeft het voorstel van de Groenen afgewezen, maar het heeft een tweede plan gepresenteerd. Een korting van 20% op HECS-schulden in 2025, waardoor de gemiddelde HECS-schuld in dat financiële jaar met meer dan $5,500 omlaag zal gaan. En Anthony Albanese onthulde een derde maatregel.
We will raise the repayment threshold from $54,000 up to $67,000. We will lower the rate of repayments and we'll index both to keep them fair into the future. Now this means that if you're earning $70,000, you will save $1,300 a year in repayments.
Niet iedereen is blij met deze aankondigingen. Oppositiewoordvoerder Simon Birmingham noemt het een cynische politieke zet.
This isn't real reform. This doesn't change the student fees that somebody who starts uni next year pays. This is simply a cash splash from Anthony Albanese, an attempt at trying to con or hoodwink an electorate ahead of an election.
Ook de Groenen zijn ontevreden omdat de Zuid-Australische senator Barbara Pocock zegt dat niet de regering ervan weerhoudt om nu al goedkeuring aan het parlement te vragen.
We say to the Albanese government, let's do this now. Let's not defer this until after the election. Students need relief now and we in the Greens are willing to move straight away to make this possible this year.
Economen zeggen echter dat het bredere plaatje ook moet worden bekeken. Sommigen, zoals Chris Richardson, waarschuwen dat veranderingen in de financiering van de hogere onderwijssector de bestaande ongelijkheden in het belastingstelsel zou kunnen verergeren.
Somebody always pays. This is essentially a tax cut, but only if you went to university. And ultimately that gets paid for by the people who didn't go to university. And given that some student debt is never repaid anyway, that the people who are least financially successful, this is quite a sharp subsidy from the less well-off to the better-off.
Anderen wijzen op ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, omdat vrouwen vaak ingeschreven staan in duurdere opleidingen die later minder goed betalen en bovendien vaak hun carrière moeten onderbreken vanwege zorgtaken, waardoor ze hun schuld niet kunnen aflossen. Bruce Chapman noemt de verschillende collegegeldtarieven onredelijk.
We've had differential HECS since 1997 when the Howard government introduced differences, but the differences that came about in 2020 I think are about as unfair as you can get. They've charged humanities students, they double the charges for humanities students. Humanities graduates, particularly female graduates, are the lowest paid. They'll have the highest debts. And some of the most lucrative professions, medical specialty, for example, are paying as a per year charge less than humanities. This is probably the single most important issue and problem with the current HECS system.
Steeds meer onderzoek toont de impact van hoger onderwijs op mannen en vrouwen aan. Uit inzendingen voor het universiteitsonderzoek en andere academische onderzoeken zou blijken dat de HECS-schuld onevenredig zwaar op vrouwen drukt. Onderzoek van Mark Warburton van het Center for Higher Education Studies aan de Universiteit van Melbourne toont aan dat vrouwelijke verpleegkundigen de hoogste studieschulden dragen, gevolgd door vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs. Het rapport van de Futurity Investment Group over de impact van studieschulden vond bovendien dat vrouwen met een universitaire opleiding minder verdienen en meer HECS-schulden hebben dan hun mannelijke tegenhangers. Bruce Chapman zegt dat hij het eens is met de aanbevelingen van het recente universiteitsakkoord dat stelt dat HECS-aflossingen gerelateerd moeten zijn aan het terugbetalingsvermogen.
Do your best to charge students and graduates on the basis of their likely expected capacity to pay. HECS, after all, is an income contingent system, so it's driven by capacity to pay. So you don't want to have really high debts for people in low income jobs. The classic example is nursing, although nursing is not quite at the lowest, but humanities graduates paying more per year than medical specialists, this is really bad economics.
Er is weinig aandacht voor de genderdimensie van het HECS-beleid in het publieke debat. Maar Rakelli zegt dat als de regering verdere veranderingen overweegt, ze in gedachten moeten houden dat mensen hun opleiding niet altijd kunnen afbetalen.
You're 18 to 21, 22, graduate uni, you've got $16,000 to $20,000. It doesn't really affect you until later on. For example, if you're 30, ready to look for a mortgage, you're set back by something from so many years ago and you have not much control over it and paying back and where your money goes.
Dit verhaal werd gemaakt door Deborah Grok voor SBS Nieuws en in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Wat gaan we vanavond eten? I'm hungry. Een zin die u misschien bekend voorkomt als u kinderen tweetalig opvoedt of opgevoed heeft. Het gebruik van twee talen in een zin heet codeswitching. Voor haar PhD pedagogiek onderzocht Marit Janabi in welke mate jonge kinderen codeswitching toepassen. En om erachter te komen interviewde ze 40 leerlingen van de Nederlandse school De Kangaroo in Sydney. We belden gisteren met Marit om meer te weten te komen over de studie en natuurlijk de uitkomsten.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Marit, met jouw achtergrond in pedagogiek ben je ook heel erg geïnteresseerd in dat tweetaligheid. Je hebt weer een onderzoek gedaan en dit keer naar codeswitching. Wat is dat precies?
Nou, codeswitchen, dat is natuurlijk best wel een interessante naam, want het heet niet language switchen, het heet codeswitchen. En dat hebben ze zo gedaan omdat je op heel veel verschillende manieren kan je namelijk taal inzetten. Dus ik zal je niet helemaal vermoeien met wat het allemaal betekent, maar je kunt dus bijvoorbeeld bij codeswitchen ook denken aan een formele en een informele setting. Dus dat je bijvoorbeeld een vergadering hebt online met je baas en je hebt daar heel formeel gesprek en je kinderen komen binnen en je kijkt kijkt even naar de zijkant en dan zeg je even iets informeels tegen je kinderen. Dat is ook een vorm van codeswitching. Maar waar de meeste mensen het van kennen is het als het om taal gaat. Dus als je twee of meer talen spreekt. Of schrijf trouwens, dat je dan die talen gaat mixen in de zin. En dat kan op verschillende manieren. Je hebt intersensional. En dat is als je een hele zin zegt in een bepaalde taal en daarna een hele zin in een andere taal. Het is bijvoorbeeld als je in het Nederlands Engels zou doen van zullen we vanavond samen eten? I'll buy the drinks or I'll bring the drinks. Dan heb je twee verschillende zinnen. Mm-hmm. Maar je kunt het ook intrasensionaal hebben. En dat is dan bijvoorbeeld als je, en dit herken je vast, wil je dat document even voorwoorden? Dus dat zijn dan...
is dat niet correct taal... Nederlands?
Nee.
Nee, dat is helemaal geïntegreerd in de taal. Daar hoef je niet eens voor in het buitenland te wonen.
Nee, dat is zo. En ik denk dat het voor heel veel mensen ook heel herkenbaar is. Hè? Als we het nou vooral even focussen op het Engels-Nederlands. Ik denk dat heel veel mensen die gewoon al heel lang in Australië wonen, het wel herkennen dat als ze met Nederlanders onder elkaar spreken, dat je er dan heel casual, hier komt hij al, een Engels woord erin gooit. En dat de zinsformatie gewoon hetzelfde blijft. Dus dat de zin verandert niet. Je gooit er alleen een woord tussendoor. Dus ik denk dat de mensen het meeste kennen. De intrasensional vorm van code switching.
Ik denk dat het ook een bekende is. Dat je dat deden mijn kinderen toen ze jonger waren. Dat ze van een Engels werkwoord, dat ze die op een Nederlandse manier vervoegen. Dus walken, runnen, dat soort dingen.
Ja, mijn kinderen doen dat dus ook nog steeds. Mama, wil je playen?
Ja.
Met mij, zegt onze dochter. En ik laat dat ook zo, want ik vind dat heel schattig dat ze dat zo doet. Ja. Maar ik was daar dus heel erg in geïnteresseerd, omdat ik, je doet het zelf. En ik denk dat we het ook wel heel veel doen met elkaar. Ook soms wel onbewust, denk ik. Maar ik was er met name in geïnteresseerd toen ik werkte voor de Nederlandse school. Sowieso was ik me dus bewust van dat ik veel meer codeswitching deed als ik met vrienden was, bijvoorbeeld. Of met Hans, mijn begeleider, tijdens mijn PhD. Want dit was mijn PhD-onderzoek, een stuk van mijn PhD-onderzoek. Maar als ik dan op de Nederlandse school kwam, dan moest ik er natuurlijk wel op letten dat ik daar geen Engelse woorden ging gebruiken tijdens het lesgeven. Dus daar deed ik echt vrijwel niks.
Nee, daar moet je waarschijnlijk heel hard voor werken om dat niet te doen.
op een gegeven moment komt dat vrij natuurlijk. Maar het viel me dus wel dan heel erg op als andere mensen het deden. En dan niet collega's, maar dan met name de kinderen. En daar was ik dan heel erg in geïnteresseerd. Ik gaf groep 4 les. En dan dacht ik altijd van, komt dat nou omdat de kinderen het Nederlandse woord niet weten? Of is het luiheid of is het vermoeidheid aan het einde van de dag? Want ik herken het zelf. Als ik vermoeid raak, dan ga ik meer codeswitchen. Dus ik raakte daar wat in geïnteresseerd van waarom doen mensen dit eigenlijk? En er was heel weinig, of ik wist er zelf heel erg weinig van. En toen heb ik me er helemaal in ondergedompeld. En nu weet
want ter verduidelijking, je gaf les voor de Nederlandse school in Sydney.
Ja, in Sydney.
Dat zijn de basisschoolleeftijdleerlingen.
Ja.
En die heb je dus ondervraagd. Op welke manier is die studie dan opgezet?
Nou, het zijn dus leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. En kijk, ik had al wat vragen eromheen. Hè, en een beetje hypothese, zeg maar, die ik zelf had bedacht. En waarvan ik zelf ook dacht dat ik een antwoord op had. Zo gaat het natuurlijk altijd in een onderzoek. Maar ik wilde dus eigenlijk eens kijken van hoeveel doen ze het nou eigenlijk? Hoeveel codeswitchen die kinderen nou eigenlijk? En ik had zelf me al een beetje ingelezen erover. En ik denk dat veel ouders dit herkennen. Hele jonge kinderen, die codeswitchen heel veel. Want die leren een nieuwe taal. Die leren soms meer dan twee talen ook simultaan. En tot een jaartje of 3 gebruiken ze gewoon lekker die zinnen door elkaar heen, de talen door elkaar heen. Maar na het derde levensjaar, dan beginnen ze echt een soort van verschil te horen in de talen. En dan gaan ze steeds beter de zinnen formuleren in die ene taal. En dat is dus het moment waarop ze bij ons op de Nederlandse school binnenkwamen. Dus op 4-jarige leeftijd. En ik wilde heel graag kijken of dat ook zou veranderen naarmate de kinderen ouder werden. Want mijn hypothese was, als jij, en dit gaat er even over als jij in een Nederlands gezin bent. Dus waar de ouders allebei Nederlands spreken thuis. dacht ik dat als je jonger bent, dat je dan meer Nederlands input hebt thuis dan wanneer je ouder bent. Want 4-jarige die gaat misschien wel naar school, maar daarna naar huis. Maar waar een 12-jarige misschien veel meer met vrienden afspreekt of ook nog sporten na school heeft. En dus veel meer Engelse input heeft. Dus mijn hypothese was, van hoe ouder ze worden, hoe meer input ze hebben van het Engels, hoe meer ze misschien gaan codeswitchen. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden van ik dacht, oeh, dit is een interessante doelgroep. Want hier kan ik namelijk kijken naar zowel de jonge kinderen als naar de oudere kinderen. Ja. Dus en daarom, dat was natuurlijk fantastisch dat we daar op de Nederlandse school gebruik van mochten maken.
Ja.
Als je onderzoek wil doen, dan is het wel handig als je een beetje een gelijke groep hebt. Dus ik dacht van ik wil alleen de ouders benaderen die beide Nederlands spreken en waar de voertaal ook thuis Nederlands is. En toen heb ik uiteindelijk toch 40 kinderen gekregen. En die heb ik toen onderverdeeld in 4 groepen. 4 tot 5-jarigen, 6 tot 7, 8 tot 9 en 10 tot 12. En daar zaten dan ongeveer 10 kinderen in elk groepje. Nou, dat is eigenlijk, als je onderzoek doet, heel weinig. Maar goed, ik wilde toch heel erg graag kijken of we daar wat conclusies uit konden trekken. En ik kan het meteen ook wel weggeven, want helaas was daar geen verschil in te vinden. Of helaas, ik zeg helaas, maar je hebt een hypothese en dan denk je dus dat het ook echt zo is. Maar we konden dat uit ons onderzoek konden we dat uiteindelijk niet terugleiden.
Nee. Hoe heb jij die kinderen ondervraagd?
Ja, nou, dat is ook wel leuk. Want daar hebben we heel goed over nagedacht. Als je die kinderen in een testsetting zit, ja, dan gaan we lekker met de codeswitching. Maar als je ze in een testsituatie zet, dan gaan ze misschien presteren. En dan gaan ze misschien minder codeswitchen dan dat ze zouden doen als ze wat in een relaxtere sfeer zitten. Dus buiten het feit dat beide ouders Nederlands en de voertaal Nederlands thuis moest zijn, wilde ik ook heel graag dat het in een niet overhoringssetting zou zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om het bij de kinderen thuis te doen. En toen dacht ik, ja, en wat is dan belangrijk? Hoe gaan we dit nou testen? Dus we hebben eerst gekeken van, nou, is er ook een verschil in als de kinderen direct vragen krijgen, dus echt een interview met vragen waar ze antwoord op moeten geven, of dat ze een monoloog doen? Of daar een verschil in zit. Dus we hebben eerst interviews afgenomen, dus met vragen. En daarna hebben we de monologen gedaan. Dat was wel op dezelfde dag, dus achter elkaar. En we hebben toen gekeken of de kinderen ook gingen codeswitchen als het onderwerp anders was. Dus we gingen kijken als we het over het thema Nederland hadden, het thema Australië of een thema willekeurig. En een interviewsetting, dan moet je je voorstellen dat we bijvoorbeeld als we vragen stelden over Nederland, dan gingen we vraag stellen van, goh, heb je ook familie in Nederland? Wil je daar wat meer over vertellen? Ben je wel eens op vakantie geweest in Nederland? En hoe lang dan? En wat voor Nederlands eten vind je lekker? Hè? Dus echt van die directe vragen over Nederland. En over Australië gingen we dan vragen over school. En wat is je lievelingsvak? En heb je ook vriendjes? En vertel daar eens wat over. En als we dan willekeurig gingen doen, dan was het echt heel algemeen. Dus dan gingen we bijvoorbeeld vragen naar wat een favoriet dier was bijvoorbeeld. Mm. Dat was dan het interview. En als we daarmee klaar waren, hadden we even een korte pauze. En dan, we hebben speciaal praatplaten laten maken. Die praatplaten, ja, moet je je voorstellen, is gewoon een A4'tje, een kleurplaat. Dan was het ook weer dezelfde thema's. Nederland, Australië en willekeurig. En op de Nederlandse praatplaten stonden dan allemaal van die typisch Nederlandse dingen. Dus het was sowieso het land Nederland stond erop. En dan was Sinterklaas bijvoorbeeld. En poffertjes en molens. Nou, echt gewoon het typisch Nederlandse onderwerpen. En bij Australië was dan Australië's land. En kangaroes en surfen stond er dan op. En de Australische vlag. En bij willekeurig waren dan echt gewoon willekeurige plaatjes. Dus een kasteel op de achtergrond en een volleybalnet. En allemaal mensen en zwemmen in de achtergrond. En nou, dat waren willekeurig. En dan zeiden we ook tegen de kinderen van, kijk, hier is een plaat. Ik zet een timer en ga jij maar vertellen wat je ziet. En dan lieten we die kinderen 5 minuten praten over elk onderwerp. En dat hebben we allemaal opgenomen. Dus van 40 kinderen, een half uur. In totaal dus 2 keer 15 minuten. En dat hebben we helemaal uitgeschreven. En vervolgens alle woorden onderstreept die Engels waren.
Jeetje, wat een klus.
Dat was een hele klus. Ik heb wel hulp gehad hoor. Dus er waren echt fantastische studenten uit Groningen die zijn gekomen. En die hebben echt mij geholpen. Zowel met de interviews en de praatplaten, maar ook met daarna met het allemaal uitschrijven.
Hmm. Dan zei je zo straks al van, nou helaas, mijn hypothese over leeftijd, hè, hoe ouder, ja, hoe meer kans, dat is niet uitgekomen. Nee. Zijn er andere resultaten waarvan je dacht van, oh hé, dat had ik ook anders ingeschat?
Nou, deze die is gelukkig, of gelukkig, ja, dat is natuurlijk altijd mooi als die hypothese klopt. Maar toen het aankwam op onderwerp, daar kwamen hele goede resultaten kwamen daaruit. Want het was echt, als je het zowel bij het interview als bij de monoloog, als je het over het thema Australië had, daar werd dan echt wel significant meer gecode-switched dan bij Nederland. En dat is natuurlijk uiteindelijk niet verrassend, maar wel opvallend dat als het gaat over Engelse onderwerpen, dat er dan dus ook meer Engelse woorden gebruikt werden in de Nederlandse zinnen. Mm-hmm. Dus, ja, dat kwam dus ook echt bij ons onderzoek naar voren. Het viel eigenlijk ook wel wat mee. En daarom was het natuurlijk ook interessant om echt Nederlands sprekende gezinnen te hebben. Uiteindelijk bleek het maar 2,6% te zijn van alle woorden die ze zeiden.
Wauw.
Dus 2%, 2,5% Engelse woorden in Nederlandse zinnen.
Dat verrast mij. Verrast als jou ook?
Ja, 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 zeker. Dat verraste mij ook. En ja, weet je, daar kan je natuurlijk heel veel andere hypothesen op loslaten. Is het omdat ze toch en niet in gesprek waren met hun ouders, maar toch in gesprek waren met mensen die ze eigenlijk niet zo goed kenden? Was het toch een soort van prestatie dat ze daar wilden laten zien? Dat kan natuurlijk. Of waren het gewoon hele goede tweetalige kinderen? Dat hopen we natuurlijk ook.
Ja.
Maar ja, goed, dus wel meer bij het onderwerp Australië. Echt wel bijna 4 keer zoveel. Ja.
Ja. Komt er nog een vervolg op dit onderzoek?
Oh ja, ik zou dat heel graag willen. Want in de literatuur staat dat als mensen codeswitchen, dat ze dat doen omdat ze de talen juist heel goed kennen. Dus ze noemen het language proficiency. Dus dat je het echt gewoon de beheersen van de talen zo goed kan, dat je dat gewoon zonder te stoppen in één zin kan doen.
Hmm.
En dat geloof ik ook dat dat zo is, want ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik vond het interessant bij de Nederlandse school om te kijken of die kinderen, als ze het Engelse woord gebruikten, of ze dan dat woord gebruikten om gewoon uit gemakzucht of het feit dat ze de talen goed beheersen, of om te maskeren dat ze het woord in het Nederlands niet kennen.
Ja.
En dat onderzoek, ja, dat uit onderzoek hebben we dus uiteindelijk niet meer gedaan. En het zou natuurlijk ook heel interessant zijn om dit bij volwassenen te doen. En dan eens te kijken van, goh, gebeurt daar hetzelfde als het aankomt op de onderwerpen? Dat zou ik ook nog heel leuk vinden.
Ja.
Ja.
Dankjewel Marit voor de toelichting op je onderzoek.
Ja, nou alsjeblieft.
Limburg live in Paradiso van Roanese. En daarvoor hoorde u een gesprek met Marit Janabi over haar PhD-onderzoek naar codeswitching onder Nederlandstalige kinderen in Sydney. Afgelopen maand bracht Tina Baum, senior conservator First Nations kunst bij de National Gallery, in het kader van de Ngulube Dulayara Fellowship een bezoek aan Nederland. Het Wereldmuseum in Leiden heeft namelijk een bijna 3000 stukken tellende collectie van Australische First Nation art. En die collectie was nog nooit bestudeerd door een Indigenous Australian. Historica en freelance journalist Ingeborg van Teeseling zocht Tina op in het museum om te horen hoe ze de Nederlandse collectie heeft ervaren en of haar bezoek wellicht heeft geleid tot bijzondere ontdekkingen. Tina vertelt allereerst waardoor ze het meest verrast was.
The quality of the works, really. It was the quality of the works and the selection. When it comes to the contemporary art, Aboriginal art side of the collections, there's incredible artists that are represented, really key artists in Australia. And I just hadn't realised that they'd collected such an incredible array. There's really important works that certainly are on display in this exhibition. But the collection overall at the Verald Museum has been incredible to look at in the last 4 weeks that I've been here.
Right. Can you show me the things that really hit you, that you thought, wow, this is amazing?
Look, there's a few, but the ones that really surprised me was one like this, which is an artwork by John Moundrell called Rainbow Serpent Egg. It's a subject matter which I didn't realise that John, as an artist, had created before, and it's just a small work compared to, you know, the epic works that he produces nowadays. But it's such a really beautiful, simple work that it really surprised me that they had this work, or that John had actually produced this work. You know, he's normally produces works once the Rainbow Serpent is created, when it's here and it's doing its thing. But to see them, you know, him doing the beginning with the egg is really quite beautiful. He's got, he's got a beautiful little story there that goes with it, but it's, about the mother serpent. And the other one that surprised me, I'll just highlight with you, which I hadn't quite realised, besides the contemporary artworks by Brenda Croft and Gordon Bennett and Gordon Hookey, is this work by one of our most incredibly important and well-known artists, Emily Kamenware, who came from the desert area. She had a 10-year career span and was very, very prolific with her works. But she's actually got a solo show at the Tate Modern next year in July. We held her first one at the National Gallery, the first showing of it at the National Gallery just this year, and so it'll open next year. But they've got a really beautiful Emily work from their collections, which I hadn't quite realised. Some of the women's works that they've got in the collections are really quite beautiful. So, it was just lovely to see that they not only collected unknowns or just regular sort of artists, but they collected some of the more well-known artists as well, which is great.
It's like having a Picasso, if you translate it into Western art, thinking to having a Picasso in the middle of it's amazing, isn't
it? It's beautiful. It's really beautiful. A number of the artists that are in the show, I've had the pleasure of knowing, either before they've passed or they're still alive, and you know, we have great relations with them. So it's really, I felt so much pride coming into the exhibition and seeing that the World Museum had, you know, really represented Aboriginal Australia in such a beautiful way through contemporary art. And, you know, there's a few historical works there, but essentially it's through the contemporary works, and they're just incredibly beautiful representations.
And aren't you thinking, oh, I want to take that home?
Oh, always. I always do. It's like, well, that's a good size. I could, you know, fit that in my lounge room. But there are, you know, for me, being in the Netherlands, being in Europe, having these artists be showcased and have their names be known is really quite a beautiful, moment. Any opportunity that we get to elevate or showcase Aboriginal and or Torres Strait Islander artists from Australia is always wonderful. You know, that's what I love about Europe. Europe get it. Australia, we showcase our communities and artists very well, but in Europe, when you see them amongst all of the other incredible exhibitions at these institutions, it's really beautiful to see.
So the way they do this in Leiden, because if you look at the British Museum and there's some issues there, obviously, with Aboriginal art and artefacts, are they doing it differently in Leiden here?
I think so. I think they've done it really quite sensitively and beautifully. They've got a number of themes that they've positioned the artworks in to give the visitors a sense of who we are as peoples and the sorts of ideas and beliefs that artists and communities have, that are, you know, the ancestral stories or whether they're contemporary stories. We've got a beautiful little print here that's really quite gorgeous by Gwynby Ganambar. And it's just a story about an incident from his childhood, out fishing and the engine sort of
cuts out.
Sticks, yeah. Or and the boat goes round and round and round in circles. And so it's just a beautiful little print. And when you see Goinby's works today, like this is quite an early one, when you see his works today, they are epic. They're about as big as this wall. And they're all carved metal work. So seeing this little print of his and a personal story is really quite beautiful. You know, often artists will depict ancestral or cultural stories, but, you know, it's those personal and historical ones which are just as beautiful as well.
And have they done it right? Are the captions okay? Is the way that they've hung it okay?
Absolutely, yeah. They've really captured the story of not only the artwork, but of the artist as much as you can in, you know, 200 words for a label. But I think the positioning of contemporary works with those, what I don't separate works to traditional and contemporary, because contemporary works can be informed by contemporary issues or cultural issues. There's no traditional and contemporary. It's all the same if you're looking at works today. And so, you know, the way that they've shown a diversity across the artworks, which really reinforces that diversity across Australia, that we're not one peoples, that the designs and the stories are very distinct and different. And I think they've done a really beautiful, sensitive hang with these works.
Right, because part of your fellowship was also to teach them how to do it right, right? There's a sort of curatorial learning in that.
Yeah, it was more about a sharing and exchange of ideas and information. So with me, I was particularly interested in their database, the collection database, the back-end side of things, more so than, you know, as a curator, yes, I'm always interested in the exhibition and the front-facing, exhibitions that are done for the public. But for me, it's just as important to get the information right at the back end in the database from the records. And what was incredibly special and quite emotional for me during this fellowship is when we went out to the stores and had a look at the collections, and it's beautiful to see that they're caring for the collections in such incredible ways. I, of course, being a Larrakia woman from Garamilla or Darwin in the Northern Territory, asked to see Larrakia works, and they brought out these beautiful, a beautiful club that was recorded as being from Port Darwin or Larrakia people, or one that's made like that Larrakia would have. But they also had this incredible bark or cypress pine waist belt that was painted and designed, and it was really beautiful. And it was from the late 1800s, 1896, I think it was. So really beautiful, powerful and special to see. And as we sort of, you know, moved away and looked on the shelves at other works, I pointed to another one. I said, is that another one? Because I'd requested just the Larrakia works to come out, so they'd bought them all out, but this work was on the shelf. And so we pulled it out, and it is exactly the same. It had the same sort of designs, everything, but it wasn't recorded in the database as being from Larrakia. It is now.
Right.
And it was quite a special moment to say that that is definitely a Larrakia work. And when you had the two side by side, you can definitely see that it was. But just through either over time, either the information was recorded or it just hadn't been translated from the old, you know, museum cards to the database, that information was not connected, but it is now. And so now we have, for anyone that wants to see Larrakia works online, if they're never going to get to the Netherlands and they just search online on the database, they can now actually find another Larrakia object. And for me, it's making those connections and revealing or making these works more visible, which is key to what I wanted to do here. But, you know, my time in the Netherlands or working with the Verrold Museum won't stop from today being my last day of the fellowship. I'd like to continue that on because the database is so well documented online. I'd like to continue that conversation and to, you know, advise and work with them as, you know, to, as I say, indigenise museum practices. I don't go from the decolonising sort of position. I always look at and start from our perspective and our ways of thinking and being and looking at how we can improve museum systems and ways of working with First Nations collections, particularly from Australia, and how we can improve that so that people back in Australia can engage with these works, even if they don't ever get here in person. But knowing that from the late 1800s, like, that's pretty special. These two beautifully preserved waistbands are here and are being looked after, and I'll definitely be back for sure. And what really struck me when I saw these works is, and I got quite emotional about it, is that am I the first Larrakia person to see these works since they left our country? And am I the last? I certainly hope not, but that's where letting people know about these works and saying, come on over, they're incredibly, incredibly generous and wonderful staff here.
Yeah, and you never know what else is there that has been wrongly labelled.
Exactly.
Or there's a problem with it. Or
exactly. And that's what I hope to improve, not just with my communities, but with any of the communities. If there's something that I can, that I see that, you know, it's like, oh, well, I know that's definitely from there based off the, I mean, I've been working in museums and galleries for, you know, over 35 plus years now. And I've got a bit of experience and at least, if not, connections to the different communities or, you know, knowledge based off what we have in our collection database. Colleagues that are in other institutions saying, hey, have you got something like this in yours? And piecing those things together. So, you know, they've got about 2,900 Aboriginal collections here in the Verrild Museum collection. It doesn't seem like a lot. It seems like a lot, but it's really not in the bigger scheme of things. And so I hope to slowly, still in my day-to-day work back in Australia, chip away at things that if there's anything that can be updated, I'll send that through to them.
Yeah, and maybe also stuff that you can use in Canberra that is here now and you can get on loan or or back altogether, maybe.
That's right. And also let communities know in Australia that these wonderful collections are here, not only the contemporary works but the historical works as well, because the Verrild Museum has, you know, absorbed many of these other collections from across Europe when institutions have closed down. They've got these really incredible, interesting little pockets of works. But we hope that, you know, we've got another fellow that will come across in 2025 as well. Who knows what they'll want to look at. I know I was certainly interested in the collection management and the database side of things. They may be interested in the exhibition side also, but it'll be wonderful to see how they engage with this collection as well.
Do you know if there's any stolen art within the collection? Because there's lots of discussions about that at the moment, right?
Look, it's always difficult to know. I mean, particularly when there's no records or, you know, that detailed history of how works were acquired. You know, in 1896, you know, you do wonder how they acquired these historical these waistbands. We don't know for sure, but for me, it's important to get as much information as we can about the works, inform the communities that these works exist, and start that conversation. I know the Verrild Museum has been incredibly sensitive and supportive of repatriations. Reparations, which they are actually doing with other communities. They haven't looked at the Australian ones, of course, but, you know, who knows? I think museums in general across the world need to, you know, self-reflect on their collections and really identify that what is important. Is it more important that communities connect with these old works and to forge those relationships with communities? Because, you know, communities can make contemporary works of these, you know, if that information's been lost. Many communities have been reviving these cultural practices from these old collections. I remember a statement, someone had said that, well, you know, if museums hadn't collected these works, you know, there'd be nothing for communities to look at today. And it's like, well, if colonisation didn't happen, we'd still be practising them. So, you know, it's a catch-22 that we have that, you know, I think museums need to rely on communities today to get the right information, to gather information, but also to engage with them to say that these works exist. You know, let's forge a relationship, not just lock them out and say, no, you can't take these or anything. You know, I think this day and age, these contemporary ways of working with collections, you know, Verrild Museum and the Aboriginal Art Museum Utrecht have shown that, you know, when you work and engage with communities and artists, you can get some incredible works today that tell those same stories. And we could talk about these histories.
Have you had contact with people at home yet to tell them what you've seen?
No, not yet. I think there's been so much that I've been absorbing of the Netherlands as a whole, because the Verrild Museum, of course, have many different branches in Amsterdam, Rotterdam, and here in Leiden. And it's been incredible to just try and absorb so much and try to get an understanding of what our relations are with Dutch people and just the whole experience as a whole. Not yet, but I certainly will. I've taken a lot of photographs and it's not just about collections and works that are here, but it's about the way things have been displayed, way information's been captured and way they've been presented to the public as well. You know, it's words matter. And if you get that right, you can really make a powerful statement. So, you know, looking at how we're represented in these dual languages, wouldn't it be fabulous though if it was three languages where you've got Goinby's cultural language being displayed as well, and as well as the Dutch and the English. So, you know, looking at ways that we can represent ourselves in a more truer space.
Aldus Tina Baum, senior conservator van First Nations kunst bij de National Gallery, in gesprek met Ingeborg van Teseling. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/dutch kunt u deze afleveringen en al onze andere gesprekken en podcastseries terugluisteren. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play of via uw eigen favoriete podcastplayer te beluisteren. Zo dadelijk om 12:30 kunt u kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren op SBS World Watch. Maar u kunt ook, wanneer het u uitkomt, kijken op SBS On Demand. Vandaag eindigen we met Akda en Munix. Morgen wordt fantastisch. Zaterdag dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Ik wens u een hele fijne dag.
Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, ja.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.